Radio 1. NTR.
Mangiare. TV-chef, kookboekenschrijver en culinair duizendpoot Julius Jaspers schreef het ultieme hamburgerboek. Jona Freud maakt 3 versies van shakshuka. En Francine Knorringa behandelt een nieuwe inzending in de wedstrijd De allerbeste kok blijft toch je moeder. Uw presentator is Petra Possel.
Goedenavond en welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere 2 weken. U weet dat we het leuk vinden als u reageert. Begint u dan maar meteen. Dan hebben we die post alvast maar binnen rond 7:30. Probeer ik het een en ander voor te lezen. Mangiare@ntr.nl. Twitteren kan ook. Hashtag Radio Mangiare. En ik heb iets leuks. Volgende week dan zitten we live op het weekend van de Rollende Keukens in Amsterdam. Dat is in het Westerpark. Dat is een waanzinnig groot eetfestijn. 10 jaar lang bestaat het nu. En wij maken daar live een uitzending. Er wordt live ook gekookt. Jona Freud, hè? Met ja. Benny Blij.
Ja, bouillabaisse, meen ik, hè?
Ja,
gaan we
bouillabaisse
maken.
Ga je maken. Onze verslaggever Chris Baeyema loopt over het terrein. Yvette van Boven is onze gast. Die gaat kijken naar de hype van de foodtruck. Nou, kortom, we maken er gewoon iets heel moois van. En we hebben 10 plekken voor luisteraars om te komen. Die mogen zich per 2 aanmelden. Niet meer, want anders krijgen we weer die hele grote families. Dat hebben we alles gehad. Willen we dus niet. 10 plekken. U kunt in duo's kunt u zich aanmelden. De eerste 10 aanmeldingen die kunnen daar naartoe. Mangiare@ntr.nl is ons adres. En mijn charmante assistente Francine gaat dat zometeen allemaal uitvogelen wie dat dan is. En die krijgt dan een mailtje van ons.
Zeker, waar ze moeten zijn, hoe laat.
Precies, ze moeten eigenlijk liever niet met de auto komen. Maar als ze dat wel doen, dan zetten ze hem in de parkeergarage. En verder moeten ze weten dat de stad Amsterdam ongeveer drijft op de parkeergelden. Dus die prijzen zijn sky high.
Maar je prijst het lekker aan.
Ja. Nee, maar dat moet je niet doen. Je moet het openbaar vervoer komen. Tuurlijk. En dan moet je gaan wandelen vanaf het Centraal Station. Want je moet veel verbranden, want je gaat veel eten. Zoiets. Julius Jaspers, welkom.
Petra, dankjewel.
Ga jij ook naar het festival van de weekend?
Ik ga niet naar het festival van de Rollende Keukens. Daar heb ik de afgelopen 2 jaar gestaan. Met mijn barbecue-achtige foodtruck plattekar.
Ja.
En toen het vorig jaar op zaterdagavond om 7:15 begon te sneeuwen. Toen dacht ik, hier ben ik nu gewoon te oud voor. Hier stop ik mee. Daar heb ik geen zin meer in.
Nee. Maar die periode daarvoor heb je wel als leuk ervaren?
Er waren ook leuke momenten bij, ja.
Ja. Is het weer?
Nee, het is ontzettend. Het weer is van het allergrootste belang. En met sneeuw moet je er niet zijn. En als het koud en guur is en begon keihard te waaien, dan is er niks aan.
Nee.
Als dat niet zo is, als de zon schijnt, is het waanzinnig leuk. En moet je alleen, het stikt in zijn eigen succes een beetje, je moet je een weg vechten tussen de andere bezoekers. Ja. Ze lopen 5 rijen dik langs de eettrucks en kramen en dingen.
En dat is bijna niet te beteugelen, hè? Want er wordt geen geld gevraagd
het staat er aan alle kanten open. Het is gratis en voor niks. En dat is ook wel het succes ervan.
Ja.
Er komen meer dan 100.000 mensen. Dat hebben we bij Taste of Amsterdam. Met een kwart zijn we al heel erg blij.
Nou, laat ik dan tegen die luisteraars zeggen die willen komen naar onze uitzending. U moet een beetje stressbestendig zijn. En wellicht een klein laagje vet hebben voor het stoten hier en daar. En dan bent u van harte welkom bij onze uitzending. Er kunnen maar 25 mensen bij. En we kunnen er 10 luisteraars bij hebben. Want verder zijn dat alle hoge pieven uit ons bedrijf die er natuurlijk bij moeten zijn. En wij hebben trouwens wel een kleine kok eigenlijk uitgezocht. En dat bedoel ik niet in hoofd.
En we zitten natuurlijk in een aparte keuken ergens. Ja. Dus we zitten niet in die enorme mensenmassa die daar rondloopt met mooi weer.
We zijn ook heel weersbestendig.
Ja. Precies, en dit is een kok die kiest ervoor
Benny Blij
om 2 gerechten te brengen. Dus hij is in die zin, heeft het ook bijna iets bescheidens. Hij staat niet op het grote veld, maar ergens op een zijveldje.
Hij heeft een heel klein caravannetje bijna.
Hij kan ontzettend lekker koken.
Oh, je kent hem!
Ja, natuurlijk!
Het is een fenomeen, hè?
Ja, hij heeft wel bij de Grand gewerkt. En, vorig jaar heb ik daar bouillabaisse gegeten uit een echt bord.
Oeh.
Ja, dat geef je dan na afloop terug. Nee, was ontzettend lekker.
Dat gaat ook allemaal gebeuren, die 26e
bij ons. Oké, die man die zit dus bij ons. Nogmaals, mandjaren@ntr.nl voor de eerste 10 aanmeldingen. Julius Jaspers is de gast. Hij maakt het ultieme hamburgerboek. Dat dendert door op de barbecue-trein die hij al eerder startte. Maar eigenlijk had ik gehoord dat je met iets Aziatisch zou komen. Ja. Omdat je hard verpand hebt aan de Aziatische keuken.
Klopt helemaal. En daar was ik ook al aan begonnen zelfs.
Maar...
En toen zei ik heb elk jaar een soort van lunchachtig gesprekje met mijn uitgever. En dan bespreken we een beetje de plannen voor het jaar daarna.
Ja.
En toen hadden we het over Aziatisch, de trant van Happy Happy Joy Joy.
Dat is jouw zaak, hè? Meerdere zaken in Amsterdam.
Ja, in Amsterdam. En we hadden het ook over hamburgers. En toen zei hij, nou, gaan we beginnen. En begin met Happy. En ik was 2 dagen bezig. En, ja. En toen belde hij op, kun je even naar kantoor komen? Ik wil even wat met je bespreken. Ik denk, oh god, daar gaan we. Het is afgelopen.
Ja.
Dit was het einde van de carrière. En toen kwam ik daar. Toen kreeg ik nog wel koffie. En meteen het verhaal van... we willen dat hamburgerboek eigenlijk iets eerder doen. In plaats van rond december. Ik zei, waar dacht je dan aan? Ja, over een maand.
Ja, de zomer natuurlijk.
En dat was in januari. Afgelopen januari.
Dus, dan is er hard gewerkt. Er is hard gewerkt, want er zit veel research in.
Heel hard gewerkt, want het is een materie die ik wel ken. Maar niet 52 verschillende en alle broodjes en alle...
Sausen.
Nee, het is echt veel werk, maar ontzettend leuk.
Het staat er allemaal in, van A tot Z. En onze jongste bediende, Janneke, die heb ik toch eigenlijk best nog wel last minute gecharterd... om een hamburger te maken. En dat gebeurt onder hele primitieve omstandigheden. De rollende keukens die zijn echt luxueuzer voorzien dan wij hier. En ja, je bent leuk bezig, Janneke.
Het ruikt in ieder geval ontzettend goed.
Ja, het ziet eruit als een hamburger. Er zit kaas op, dus het is een cheeseburger. Wij gaan dat zo proeven. Jona Freud, steun en toeverlaat, kookboekenfanaat. Jij zit rechts van mij en je gaat het vanavond hebben over shakshuka. Ik heb mijn moeder even gebeld. Ik zeg, wat vind jij van shakshuka? En die had er nog nooit van gehoord.
Nee, dat is mooi.
Vertel.
Daar hou ik van. Nou ja, het is shakshuka. Het is een misschien wel eigenlijk bekend als ontbijtgerecht. Alleen, zo wordt het nu ook echt in 9 van de 10 kookboeken... die momenteel verschijnen, staat een recept voor shakshuka. Ik begrijp absoluut niet waarom, maar ik vind het geen ontbijtgerecht. Wij Nederlanders eten dit niet als ontbijt.
In het Midden-Oosten wel?
In het Midden-Oosten
waar het vandaan komt?
Ja. Ja.
Hoe? Want het is nu een enorme hype.
Ja, want ik denk toch, als ik me daar een beetje in verdiept heb de afgelopen dagen, dat het door Ottolenghi komt, dat de shakshuka wereldwijd opeens voet aan de grond heeft gekregen.
Midden-Oosten kok natuurlijk, en die heeft het hier naar Europa gebracht.
Ja, naar West-Europa. En het is voornamelijk... het is ook, ik vind het een ontzettend lekker gerecht. Het is een vegetarisch gerecht. Er zijn 3000 variaties op. Dus iedereen kan ermee uit voeten.
En jij hebt enkele van die variaties. Ja. Ga je zo meteen maken, gaan we proeven. Het is met eieren.
Het is
zoveel
met eieren.
Kan ik wel zeggen.
Ja
toch?
Ja, het is met eieren.
Ja. Naast jou zit charmante assistente Francine Knorringa. En zij gaat een nieuwe inzending maken van onze kookwedstrijd voor onze luisteraars. De beste kok blijft...
Allerbeste.
De allerbeste kok blijft toch je moeder. Het is een hele moeilijke titel. Het is eigenlijk naar de gelijknamige song van Joop Braakhekken, voor wie wij een klein monumentje hebben willen oprichten. Want die heeft een liedje gemaakt dat zo heet. En we hebben een nieuwe inzending.
Zeker, we hebben
de 5e.
Meerdere... Ja, we gaan de 5e aflevering
selectie
maken.
Ja.
Precies, we hebben meerdere inzendingen. Er mogen nog inzendingen bij. Dus dat is heel leuk als mensen een recept hebben waarvan ze zeggen... ja, als ik aan mijn moeder denk en lekker eten... dan is dit een gerecht waar ik aan denk. En dan het recept sturen. Ook weer mandjaren@ntr.nl.
En wat ga jij maken?
Vandaag ga ik maken Andalusische lever. En lever is natuurlijk een gerecht wat jaren 60 veel gegeten werd. En nou, wat met name kinderen ook niet altijd even lekker vinden. Dus dit is een uitdagend gerecht op Andalusische wijze. En ik ga het zo maken.
Even een kleine test. Julius, jij hield je hele leven lang al van eten, van lekker eten.
Klopt, helemaal.
En ook van lever?
Helemaal niet.
Oké. Dus jij was ook zo'n jongen.
Maar dat ben ik nog steeds. Want ik vind nog steeds... ik ben er niet heel erg dol op. Ik vind kippenlever... dat is nog als je dat lekker bakt met knoflook en...
spek en
dingen. En en dan maak je er een terrine van. Of een crème of een ding. Dat vind ik nog... Warm vind ik niet lekker. En kalfslever, dat is, mijn moeder doet er een moord voor.
Kijk, ik ook.
Met spek en ui.
Ja, ik vind het ook heerlijk.
Nee. Ik vind niet.
Wil je
het
wel proeven?
Ik ga het zeker proeven.
Ja, want zo ben jij wel, toch? Ja.
Andalusia.
Ja, ik ben heel benieuwd, Francine. Mandjaren@ntl.nl voor inzendingen voor onze kookwedstrijd. Ondertussen hoort u het gezellige gepruttel van een hamburger die ieder moment opgediend kan worden. En dat is allemaal vanwege Julius Jaspers. Hij was ooit restaurateur in Frankrijk. Hij heeft daar een zaakje gehad. Ik vind het heel jammer dat ik daar nooit geweest ben. Je bent natuurlijk heel bekend geworden vanwege Studio Bazaar. Daar verkocht je de meest innovatieve keukenspullen.
Ja.
Daarna hebben we je vooral leren kennen vanwege je jurylidmaatschap van programma's als Topchef en Masterchef. Je hebt boeken geschreven, kookboeken. Je bent de man achter Julius Bar & Grill en Happy Happy Joy Joy.
Ja, samen met mijn vriend Bert.
Samen met je vriend Bert van Leden is dat.
Ja.
En jullie hebben zaken overal in Amsterdam. De eerste is natuurlijk een grillzaak en de andere is een Aziatische...
Ja, streetfood. Snackery noem ik het altijd. Maar het is een streetfood restaurant. Voornamelijk Thais, Vietnamees en Chinees. Ja. En dan hebben we uitstapjes, omdat we ook heel veel mensen uit die landen hebben. Hebben we een Filipijns kippendingetje. En we hebben iets Indonesisch. En we hebben uit wat andere landen eromheen. Maar de basis is Thais, Chinees en Vietnamees. Ja.
En verder vlieg je de hele wereld over. Je bent net via, Zweden... via Mexico naar New York gegaan, waar je even een hamburger hebt gegeten.
Ja, bij Shake Shack.
En wat is Shake
Shack? Ja, die staat ook in het boek.
Ja?
Shake Shack is van Danny Meyer, ooit opgericht voor de deur van 11 Madison Park. Het momenteel beste restaurant ter wereld. En die dachten jaren geleden, laten we eens in dat hutje in het park een dingetje beginnen. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Het is nu een beursgenoteerde onderneming.
Echt waar?
Ja, niet normaal. En die maken, die hebben hamburger joints door het hele land. En daar heb ik vorige week even een hamburgertje.
Maar dat is dus niet van je loopt erheen en je haalt een hamburger.
Ja?
Maar je moet in de rij staan.
Ja, je moet in de rij. Ja, het is Amerika, hè?
Ja.
Dus je staat in de rij. Daar stond een man of 40 voor me. En dan ben je toch na 12 minuten aan de beurt.
Ja.
En dan krijg je, buiten sta je in de rij, het is ook helemaal buiten. En dan krijg je, dan doe je je bestelling, die betaal je. En dan krijg je een soort gsm-formaat pieper in je hand.
Oh,
en
ja.
Dan ga je in het park naar die 6 bomen, want zo groot is het niet, ga je kijken. Of op het enorme grote terras zitten, wat helemaal aan kant is en schoon. Want iedereen brengt zijn spulletjes naar de dustbins. En dan na een minuut of 10, 12 gaat dat ding knipperen en een beetje trillen. En dan haal je bestelling op. Waanzinnig systeem.
En wat is het succes van die hamburger?
Hij is gewoon lekker.
Maar wat maakt hem zo?
Ja, ze hebben gezegd, we hebben het antwoord op McDonald's, nu gezond, en dat is allemaal bullshit. Hij is gewoon klef, hij is vet, hij is warm, hij is heerlijk. Hij is
klef, lekker. Vet en warm.
Ja.
Beter broodje dan?
Wat zeg je?
Een beter broodje dan?
Nou, vast wel.
Oh.
Nou ja,
maar
vast wel
niet,
dan.
Niet dat je nu ineens denkt, wauw, ik heb het nu het antwoord gevonden. Dit is echt far is, better than
nou ja,
a Big Mac.
Jij maakt nu het ultieme hamburgerboek, dat ligt hier voor me. Is het een ultieme hamburger? Nee dus eigenlijk.
Het is een hele lekkere, goede burger.
Ja, en het is vooral een heel goed lopend bedrijf.
Hartstikke idee.
En dat is
en
het
hoe?
Vooral.
Tuurlijk.
Ja. Wat is de ultieme hamburger?
Ja. Dat is voor iedereen natuurlijk verschillend.
Maar voor jou?
Voor mij is de ultieme hamburger, als je om te beginnen het broodje een beetje aanpast aan de burger. Ik vind bij veel hamburgers dat er of te veel brood aan zit onder en boven.
Ja.
Zodat je een soort krokodillenkaken moet hebben om hem in één keer te kunnen happen.
Ja.
En ik vind belangrijk dat als je een hap neemt van een hamburger, dat je alle componenten het liefst in één hap naar binnen krijgt.
Van boven tot onder.
Ja, dat vind ik wel.
Ja.
Dus ik beschouw het broodje als het transportmiddel. Dus ik heb ook in mijn bar grill maak ik toastjes, ronde uitgestoken toastjes, iets dikker gesneden dan normaal boterhammen.
Iets luchtiger brood, hè? Dacht ik ook.
Nee, het is gewoon normaal wit brood.
Ja?
Casino.
Okay,
ja.
Casino.
Alleen
omdat
het iets casino wit. En dan snij ik, geloof dat een normale boterham is 18 of 20 millimeter. Dit is 4 millimeter meer. Dus het is iets dikker. Die grillen we om en om. En daar gaat die, bij ons dan, die Black Angus burger, die verdacht veel lijkt op het vlees wat hier achter me wordt gemaakt.
Ja.
Een plakje spek, een plakje cheddar, onze eigen uienkompot. En de JBG, de Hughes Bar & Grill hamburgersaus. En die kun je het beste vergelijken met een soort mayonaise-achtige sandwich spread.
Oké. Okay. Oh, die heeft dus dat zuur ook in zich.
Ja, absoluut.
En daar gaat het
zonder zuur,
over.
Geen eten.
Nee, zo is het. Hè? Zoet en zuur en hartig en zout en alles moet bij elkaar komen. Ja. Maar nu even heb ik mij in laten fluisteren dat er heel veel gedoe is geweest over dat broodje bij jou.
Ja, klopt.
Want jij vindt dit wel, maar de meute, ik zeg het even onaardig, bijna iedereen vindt dat eigenlijk niet.
Ik heb ook verloren, maar dat geeft helemaal niet.
In een zaak die naar jou genoemd is.
Ja, maar dat maakt helemaal niet uit, want die hamburger is er niet voor mij, die is voor de gasten.
Ja.
En als de gasten stelselmatig zeggen, althans een aantal zeggen... dat valt nou best een beetje tegen. Want ik had echt zo'n hamburgerbroodje verwacht. En dit zijn twee dikke ronde toastjes. En zeggen wij wel, ja, maar dat hebben wij zo bedoeld. Want David Chang, daar heb ik het van. Ik heb die zelf bedacht, hoor. Van Momofuku, een waanzinnig restaurateur in New York. Die heeft dit ooit zo bedacht.
Met dat toastje. Brood, ja.
Eigenlijk, als je in mijn boek kijkt, Louis Lassen in 1878 al... Die heeft gewoon tussen twee boterhammen geklemd. Een platgeslagen bal gehakt eigenlijk.
Uit een soort wanhoop, hè?
Uit een wanhoop, omdat niemand die ballen gehakt had... op de jaarmarkt waar die stond met zijn paard en wagen. Maar even terug naar het broodje. Dus als er steeds mensen zeggen, ik wil een hamburgerbroodje... ja, wie ben ik dan om te zeggen, je krijgt het niet. Dan krijg je een hamburgerbroodje. Ja.
Nou, jij hebt nu ook een hamburgerbroodje gekregen. Want de jongste bediener die hebben we eigenlijk opgezadeld met... maak een hamburger uit het boek van Julius Jaspers.
Ja.
Het ultieme hamburgerboek.
Ja.
En toen heeft ze haar oog laten vallen. En dat is natuurlijk pikant. Want we dachten, je komt met dit iets vegan of zo. Of vegetarisch of iets geks uit Griekenland.
Ja, maar dat is best toch veel werk.
Nou, ik vond het ook net een beetje vals spelen. Want ik vind die halloumi burger bijvoorbeeld, die Greek... Ultimate Greek of zo, ik weet niet hoe je hem noemt... ziet er heel leuk uit. Maar ik dacht, we nemen de burger waar voor mij het allemaal mee begonnen is. Namelijk de McDonald's hamburger.
Ja.
Dat is de eerste hamburger die ik zelf ooit heb gegeten.
En waar bestaat die uit?
Ja, uit een broodje waarvan de mare gaat dat hij na een jaar op je aanrecht nog steeds exact hetzelfde eruit ziet.
Nou, daar is gewoon bewijs van, hè, dat het zo is. Ja.
Die gaat niet praten dan of zo?
Nee. Die loopt ook niet. Die krijgt geen tuintje.
Okay,
helemaal niks.
Zo'n broodje.
Een heel dunne patty. De patty is de burger, hè, de schijf.
Ja.
Die is 100 gram, volgens mij, bij de McDonald's hamburger. Dus en dat is, als je dat vergelijkt met de burger die je tegenwoordig krijgt... is dat heel plat en dun. Maar vind ik persoonlijk wel een voordeel.
Ja.
En dan kan er cheese op zitten. Zo'n plakje plastic kaas, zeg maar. Zo'n oranje lapje.
Cheddar noemen we dat.
Ja. Mm-hmm. Dan heb je de cheeseburger. En een beetje augurk, rauwe ui. En ketchup en mosterd.
En dat
ongeveer is dit nu ook. Tuurlijk is het broodje zal iets minder houdbaar zijn. En het gehakt van de burger is volgens de verhoudingen... die in Julius' zijn boek staan beschreven. Hè, qua...
Ja, er zit ground chuck.
80-20. Ja.
80-20, 20% vet, 80% rund.
Ja.
Er is gewerkt met gele mosterd. Klopt,
ja. Yellow mustard. American mustard.
Tomatenketchup van een bepaald merk.
Er is geen betere.
Oké, vind ik ook prima als je dat wil zeggen. Het is geroosterd. Dat is ook een beetje op verzoek van de meester zelf.
Ja.
Hè? Want Julius die houdt niet van... En rauwe ui, ik vind dat altijd verschrikkelijk. Maar dat is een kwestie van smaak.
Ja. Ik vind het zelf wel lekker fris eigenlijk.
Ik vind het ook lekker, ja.
Ik weet niet hoe deze is geworden, want het zou kunnen dat het wat flauw is, het vlees.
Maar we gaan even aan jullie jezelf vragen. Want hij is natuurlijk de ultieme burgerbakker. Wat vind je ervan?
Nou, jullie heeft net even zijn mond vol.
Ja, dat komt voor.
Goddank zat ik aan de zijlijn. En kon ik nog net de plakken augurk ertussen uit...
voor bij jou, hè? Bij de rest zit hij erop.
Ja, precies. Want ik vind warme augurk in de hamburger... net zoals warme tomaat niet lekker.
Oké, die moet ernaast dus voor jou.
Ja, ja. Mm-hmm. Die haal ik bij de Big Mac, die ik ook best wel eens eet. Ook altijd stevast eruit.
Okay.
Kun je ook trouwens bij McDonald's bestellen. Hè? Zonder, dan wordt hij ook altijd vers gemaakt.
Ja.
Zonder
Oh ja, dat is de truc dan
ja,
natuurlijk.
Dat is de truc.
Oh, dat is de truc om een vers gemaakte hamburger bij McDonald's te krijgen.
En dat doen ze heel graag, hebben de mensen bij McDonald's me verteld. Okay. Die vinden dat niet zeurderig of vervelend.
Nee.
Ik vind hem heerlijk. Hij is gewoon
het is
prima.
Zoals jij het had gewild.
Ja,
het behalve is dat je bij jou natuurlijk ook de onderdelen ook nog allemaal vers kunt maken. Daar hebben wij niet voor gekozen. Ja. Wij denken dat de meeste dames en heren zoals wij het over het algemeen niet allemaal vers maken.
Maar dat zeg ik ook in mijn bijvoorbeeld in het voorwoord van het buns hoofdstuk. Je hebt ook bakkers. Ja. En bakkers bakken brood. En die kunnen dat heel erg goed.
Ja.
En die kunnen dat vaak beter dan wij thuis. Dus als je het leuk vindt, en er staan ook andere buns in van bloemkool, van ramennoedels.
Ja.
Maar als het gewoon gaat om een broodje, joh, ga lekker naar de bakker en haal een broodje.
Ja. Maar nou is dit. Dit is zeg maar een broodje, Janneke, uit het lagere segment.
Uit het lagere segment.
Maar ja, dit was een zakje van 4 voor 1 euro, zag ik.
Ja.
Dat is een vrij laag segment.
Dan zitten we heel laag in het segment.
Ook een houdbaar segment. Maar in ieder geval, je kan dat toch weer een beetje omhoog brengen.
Fluffen, ja.
Om niet het woord pimp te gebruiken. En dan doe je er een beetje boter op. Dat staat ook in jouw boek. Ja. En dat zie je ook altijd hè, bij die Amerikaanse scènes die zich afspelen in zo'n burger joint. Dat broodje wordt eventjes op dat platte grillvlak.
Op de plancha.
Ja.
En dan wordt hij eigenlijk opgewaardeerd door de boter en het roosteren.
Ja.
En dan is het meteen twee keer zo lekker.
Dan wordt alles eigenlijk veel lekker. En dan krijg je dat krk. Als je een hapje neemt, dat is ook wel heel lekker.
Ja. Het vlees, moeten we daar nog iets over zeggen? Want het lijkt mij van fundamenteel belang dat er goed vlees is.
Ja, dat is van fundamenteel belang.
Maar we hebben ons natuurlijk wel eens laten vertellen dat er heel vaak heel goedkoop restvlees in hamburgers terechtkomt. Maar dat ga jij niet aanlopen bevelen, neem ik aan. Of
nou, ik zeg in mijn boek bij de afdeling patties, waar het vlees onder valt, hè, zeg maar even de schijven, geef ik, ik geloof, 42 recepten voor verschillende schijven. Waarvan rund, vark, kalf, lam, geit, vis, groentes. Ja, dat moet je zelf maken. En als je dat niet wil, is ook nog steeds, net zoals dat brood, prima. Als je gewoon een runderburger wil maken, hoef je van mij echt niet de gehaktmolen van zolder te halen. Maar ga wel even naar de slager.
Ja, haal het niet in de supermarkt.
Het voordeelpak, volgens mij zat op woensdag altijd van 2,99 voor een kilo. En misschien zit ik dan nog wel aan de hoge kant.
Ik denk het wel, ja.
Ja, dat kan nog goedkoper.
Ja, hoor.
Maar dan kun je zelf uitrekenen dat, ik denk alleen al de verpakking, de barcode sticker, het transport naar het bedrijf, de koeling, dat is allemaal bij elkaar al duurder dan dat.
Ja.
Dus dat zou ik niet doen.
We krijgen een mail binnen van de heer Hermans. Ik vind Julius een topkok, maar ik daag hem uit. In Nederland krijg je alleen onbestorven rundvlees, oude melkkoeien. In Frankrijk krijg je bestorven rundvlees, mooi droog en mals. In Nederland is dit niet verkrijgbaar. Kan je daar iets over zeggen?
Ja,
heeft hij gelijk?
Ja en nee. De vleesindustrie, zeker bij de slagers. Ja, dat is natuurlijk van. Dat is langzamerhand verworden tot een soort doosschuif. Er is heel veel import. En dat komt binnen en dat wordt uitgeleverd. En de slager wil dat ook weer snel kwijt. Dus
het is een soort kant-en-klaar.
Ja, er zijn niet meer zoveel slagers. Ze zijn er wel. Ik heb er toevallig zelf eentje in Hilversum. Die heeft nog eigen koeien en die laat hij slachten. En dan krijgt hij een halve koe. En een week later weer een halve koe. En die haalt hij uit elkaar. Maar de meesten hebben ook gewoon veel uit andere landen of uit Nederland. En die kopen alleen ribpaars of alleen andere delen.
Soms zelfs al met de marinade erop.
Ja.
Gekruid hem wel.
Ja, dat gaat dan weer een stuk verder. Maar om het antwoord helemaal duidelijk te maken, volgens mij is er ook iets in de Nederlandse wetgeving over dat rijpen en laten besterven van vlees. En is dat ook niet in alle gevallen toegestaan?
Omdat daar een licht risico aan verbonden
nou,
is.
Nou, kijk, je kan het heel mooi rijpen noemen.
Maar ook bederven.
Je kan het ook rotten noemen.
Ja.
En dat is eigenlijk hetzelfde.
Of dan zeg je tegenwoordig fermenteren.
Ja, fermenteren is ook zo'n mooi woord.
Ja,
ja, dry aged. Maar uiteindelijk, als wij in de bar grill hebben we een dry aged kast. Dan laten we daar vlees in hangen. Ik vind 20 dagen eigenlijk de max. Daarna vind ik het gewoon niet meer lekker. Maar ook na die 20 dagen snijden wij zomaar 30% van wat er hangt, snijden we weg. Want dat is zwart, helemaal uitgedroogd.
Daar kan je niet meer mee komen.
Kan je gewoon niet meer gebruiken.
Nee.
Dus die ribeye die ooit, ik noem maar even wat, €22 de kilo was. Ja, die wordt dan ineens, komt er 7, 8 euro bij.
Ja. We hebben het broodje, we hebben het vlees. Dat moet gewoon goed zijn, klaar. Dan hebben we natuurlijk de topping.
Ja.
Dat heet de topping. Hè? Ja. Dat is bijvoorbeeld
kaas,
wat is dat?
Spek. Kaas, could be anything.
Ja. Ik kwam dus één burger tegen in jouw boek. Die vond ik echt werkelijk weerzinwekkend. De quote 500 burger.
Ja, die gaat heel ver.
Die gaat heel ver.
Ja, heb ik zelf bedacht. Ja. In de quote heb ik nooit een burger gezien.
Komt dit uit jouw, jouw koker?
Ik dacht, we pleuren er gewoon alles in wat duur is.
Ja, maar dat is dus kreeft.
Ja.
Foie gras.
Wagyu beef.
Truffel eiersalade. Ja. Wagyu beef.
Ja. Die is wel heel lekker trouwens. Dat is een recept van Jolanda de Leeuw.
De slager de, Jolanda, ja, Jolanda de Leeuw.
Voormalig slager.
Ja, precies. Ja. De slager waar als je twee keer...
Nee, niet zeggen. Topkwaliteit kost geld.
Ja, nee, dat is
duur is een negatieve emotie. Ja, is zo.
Goh, je kan wel tegeltjes gaan beschrijven en daar gewoon een dikke handel in gaan maken. Maar anyway, jij hebt die quote 500.
Ja.
Wat een patserige hamburger is dat, zeg. Waarom zou je al die hele mooie dingen...
Allemaal dingen die jij wel eens gegeten hebt en die je allemaal lekker vindt.
Ja, maar die wil ik niet gestapeld in een broodje.
Nou, weet je, dan moet je hem niet maken.
Ah,
en dat is het mooie van dit boek. Als je alle hoofdstuk... De hoeveelheid recepten per hoofdstuk optelt en vermenigvuldigt, dan kom je aan 1.540.000 en change. En zoveel mogelijkheden zijn er.
Dus kortom, ik kan deze links laten liggen.
Ja,
en dan ga ik
maar ik weet 100% zeker dat er wel mensen zijn die dat super cool vinden. Brioche, het is heel zwaar en vet natuurlijk, hè, want brioche heeft boter.
Ja.
Wagyu is moddervet. Foie gras is vet.
Het is een cholesterolbom, maar maakt verder niks uit. Dit is verkeersinformatie.
ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Eembrugge 6 kilometer. Kost je 10 minuten. Op de A5 richting Amsterdam voor het knooppunt Raasdorp 3. A27 Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Noorderloos ook 3 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A29 richting Rotterdam. Die is al sinds 2 uur vanmiddag afgesloten. Tussen Dinteloord en knooppunt Sabina door een ernstig ongeluk. Naar verwachting is de weg pas rond een uur of 9 weer vrij. Tot die tijd moet je omrijden via Roosendaal. En op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven staat tussen Stralen en Velden 2 kilometer.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het radioprogramma Mangiare. En ons adres is mangiare@ntr.nl. Twitteren kan ook hashtag Radio Mangiare. Er komt ontzettend veel post binnen. Mensen die zich aanmelden om aanwezig te zijn... Tijdens het weekend van de Rollende Keukens... bij die jubileumuitzending die wij speciaal daar gaan maken... op vrijdag 26 mei, volgende week vrijdag... Mail niet meer. U valt niet meer in de prijzen. We hebben ook geen koelkast of iets anders aan te bieden. We zitten al helemaal vol. U komt gewoon. De mensen, de team die mogen komen, die krijgen... ik denk vandaag nog, charmante assistenten, gaat dat nog lukken?
Je moet ook nog uit eten. Maar
je moet nog uit eten. God ja, dat gaat natuurlijk voor. Maar hoe dan ook, u krijgt zeg maar tussen nu en enkele dagen een mail... dat u van harte welkom bent bij die uitzending. Maar het heeft geen zin meer om te mailen, want... Ja, ik vind het leuk dat u komt en dat u interesse heeft voor onze uitzendingen. Laat ik het zo formuleren. We gaan weer andere dingen in de toekomst organiseren... waarbij u dan ook weer uitgenodigd wordt. Ik wou nog even met mijn gast Julius Jaspers praten over het feit... dat ik eigenlijk zoveel bewondering heb voor hoe jij eigenlijk diepe dalen ook weer te boven bent gekomen.
Ja.
Ja, het is toch gewoon zo? Je, je hebt een faillissement gehad.
Nee.
Niet doorstart.
Nee hoor. Dat heet een liquidatie. Dat betekent dat je kijkt hoe de stand ervoor staat. En dat je iedereen een voorstel doet om zoveel mogelijk te betalen. En als iedereen daarmee eens is, dan gaat dat door. En dat is
van fundamenteel belang, want het is niet leuk om te zeggen faillissement. Dat snap
nee, dat is, maar dat is toch gewoon niet.
Nee. Studio Bazaar was van jou en dat was een enorm succesvolle keten.
Ja, samen met mijn zusje, die heeft nog steeds 2 in Amsterdam.
Ja.
Die heeft die 2 doorgestart en de rest hebben we verkocht. En daar hebben we iedereen van betaald.
Nou, er was nog gedoe met de kauwgomballenfabriek. Je hebt een behoorlijke pittige kritiek in het begin gekregen van jouw zaak. Je grillzaak.
Hoge bomen.
Is dit een kwestie van hoge bomen?
Dat denk ik wel.
Ja?
Ja.
Ja. Iedereen let op jou, omdat jij natuurlijk een publieke figuur bent.
Ja.
Je hebt topchef gedaan, je hebt masterchef gedaan... en tot ieders verbazing ben jij niet meer jurylid van Masterchef. Dat is ook helemaal niet per se leuk nieuws. Vooral niet omdat je dat last minute te horen kreeg en dat Robert Kranenborg daarna die plek innam, terwijl dat toch een hele goede vriend
is. Ja, dat is een soort broodje-aap verhaal geworden.
Broodje-aap.
Ik kreeg dat, daar is gedaan daarna daarover alsof ik heel erg boos was op Rob daarover. Maar dat ben ik helemaal niet. Nee. Want het is gewoon een zakelijk ding. Hij is gevraagd en ik ben afgebeld. Ja, dat. Ik bedoel, het feit dat wij samen 312 topchef-uitzendingen hebben gemaakt, wil niet zeggen dat we 3 jaar later
nog steeds samenwerken.
Nog steeds, dat als hij niet komt, dan kom ik ook niet.
Nee, hoe vond jij dat? Of hoe vind jij dat dan, dat je afgebeld bent?
Zo is het leven.
Zit jij daar niet mee?
Nee.
Helemaal niet?
Nee. Ik ben niet Mr. Masterchef. Dat was Alain veel meer.
Alain Caron.
Ja, Alain Caron. Die zat er ook vanaf het begin bij. Dus dat is ook iets van 4 of 5 seizoenen.
Ja.
Ik was er 1 seizoen bij. En toen koos de omroep. Koos voor een volledig nieuw team.
Ja.
Ja, dat was niet meer Alain Caron, niet meer Peter Luthe en niet meer Julius. Maar
ben jij altijd
nieuwe
zo geweest? Ik bedoel, is dit een soort houding, ja, die er gewoon, die er fundamenteel bij jou is?
Ik ben daarin licht fatalistisch ingesteld. Ik ben ook niet bang om te vliegen. Bijvoorbeeld, als hij naar beneden komt, dan storten we neer. En dat is leuk. Ik heb een prachtig leven gehad en dan is het jammer.
Ja. Ja. Het biedt misschien ook weer meer vrijheid om nieuwe dingen te ontwikkelen.
Jawel, maar de eerlijkheid gebiedt me wel om te zeggen, zeker Topchef vond ik ontzettend jammer dat dat niet is doorgegaan. Want daar heb ik het met Rob ontzettend leuk gehad. Ik heb ontzettend veel geleerd, überhaupt van tv maken, maar zeker ook van hem. En wij waren gewoon een heel, heel erg goed, vind ik, hè?
Dat duo. Is,
een heel erg goed duo. Dus dat vond ik heel erg jammer. Mijn accountant vond het trouwens ook heel jammer dat het stopte.
Ja, dat snap ik.
En,
maar je leeft niet van de wind nu?
Nee. Maar het is toch wel anders dan dat je 120 dagen in de studio staat, hoor.
Ja, geloof
dan
ik.
Dan heb je een hoop minder zorgen.
En denk je dan nu, ben je voorstellen aan het doen, ben je concepten aan het ontwikkelen om televisie weer te gaan doen of iets in die geest?
Ik heb daar wel allerlei ideeën over. En ik ben bijvoorbeeld eens met zo'n idee een jaar of 3, 4 geleden naar mijn toenmalige omroepbaas gegaan.
Ja.
En toen hebben we dat uitgewerkt en zijn we dat bijna gaan doen. Op het laatste moment toch maar niet. En toen belden ze een jaar later op. Zullen we nog eens een keer kijken daarnaar? Ik zei, nou, hup, gaan we weer kijken. En toen was het WK voetbal, geloof ik. Dan zou ik na elke wedstrijd 's avonds dat dan doen. Of in de rust, of weet ik zoiets. En toch weer last minute gecanceld. En dan vorig jaar is er ineens een heel groot cool barbecue-programma. Want het ging over barbecuen. Dat hebben we met elkaar bedacht 4 jaar geleden, 3 jaar daarvoor.
Nou ja, daar word je toch chagrijnig van.
Ja, dat was wel een beetje jammer. Ja. Ja. Ja.
En zo gaat dat misschien wel vaker?
Nee, zo gaat dat heel erg vaak. Ja. Dus je moet het. Het is heel lastig manoeuvreren. Want je moet het initiatief eigenlijk wel zelf nemen. Maar je moet zo min mogelijk laten zien. En dan moet je iemand vinden die dat toch heel erg leuk vindt, erin gelooft en met je meegaat.
Ja, en geheimhouding is misschien ook een beetje een dingetje.
Ja, maar dat zijn allemaal zulke moeilijke. Ja. Ik ben ook helemaal niet zo.
Nee.
Ik heb een idee, laten we het doen. Het kost zoveel. En huppakee, let's go.
Goed. Het is duidelijk. Wij zouden het allemaal heel leuk vinden als je weer wat ging doen.
Ik ook. Ja.
Misschien ook Aziatisch, want dat is natuurlijk waanzinnig in de mode.
Nou, wat ik vooral heel erg leuk zou vinden, en het is, ik heb nul kritiek op andere mensen, chefs, programma's. Maar er zijn best wel weer wat Nederlandse kookprogramma's. Maar er wordt best wel weinig in gekookt.
Mm-hmm.
Het echt, wat wij lieten zien bij Top Chef, was gewoon elke dag koken. Hoe maak je iets klaar? Ja. En dat mis ik een beetje.
Maar dan moet je hier als een vis in het water
vallen. Ja,
want bij Mangiare wordt op hele eenvoudige middelen, met hele eenvoudige middelen wordt er fantastisch gekookt. We zijn inmiddels aangekomen bij ons volgende onderdeel. Mijn steun en toeverlaat kookboeken vanuit Jona Freud is in de boeken gedoken, de kookboeken wel te verstaan. En zij heeft shakshuka gemaakt. Een eiergerecht uit het Midden-Oosten. Het wordt nu uitgeserveerd. Hè?
Nee.
Ja, vertel even wat het is, Jona. Nog even in grote lijnen, wat is shakshuka?
Nou, shakshuka. Het begint al met een naam, hè, die door iedereen anders geschreven, door iedereen anders gespeld wordt. Ja. Namelijk met SJ of met CH of met SH of met...
Alles mag.
Alles mag.
Je mag het overal, dan, hè?
Ja, maar het wordt uitgesproken toch wel over het algemeen als shakshuka. Ik heb hier een stukje brood erbij. Ik moet mij... Jullie hebben de twee beste, want de nieuwe kookplaat is ernstig wennen.
Ja.
Volgens mijn grote heldin Claudia Roden ligt de oorsprong in Tunesië. En alles wat zij zegt vind ik altijd waar. Dus daarom heb ik die er maar ingehouden.
Het is, is ook een zwaar gewicht natuurlijk op het gebied van de Midden-Oosten.
Het is een ontbijtgerecht uit Israël, vooral.
Ja. Ja.
Het is, wat ik zo in de inleiding al zei, waarschijnlijk grootgebracht door Ottolenghi.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel variaties op. Shakshuka wil eigenlijk zoveel zeggen als ratatouille.
Ja.
En dat is ook eigenlijk een beetje wat het is.
Een potpourri en ratatouille.
Er
ja.
zijn een aantal dingen waar je op moet letten. Ik heb hier twee hele verschillende gemaakt. Hoewel jullie er pas één op het bord hebben, want de nieuwe kookplaat... De andere krijgen jullie straks, want die gaart veel minder snel... De ene is met tomaten, wat eigenlijk altijd erin zit. En een specerijenmengsel. Cayennepeper, hoort een beetje iets pittigs in te zitten. Er zit citroensap in, hoort een beetje zuur in te zitten.
Mm.
Zout en peper.
Mm.
En die is in een tomatenpuree met water als een soort... dat is dus degene die jullie nog niet hebben, die omschrijf ik nu meer. Worden de eieren er bijna in gepocheerd.
Ja.
Dat is eigenlijk het lekkerste. Is dat het wit echt... net gezetteld is en de dooier nog loopt als je het op het bord legt.
Maar deze is ook een beetje smoky.
Ja, maar dat komt omdat jij nu de andere eet die ik heb gemaakt. En dat is er een met aubergines.
Ah.
Dat is natuurlijk ook een variant.
Ja.
Dat vind ik zelf zo ontzettend lekker. Een van mijn lievelingsgerechten is de Mirza Ghazemi. Dat is een gerecht uit Persië. En het is eigenlijk hetzelfde, behalve dat het ei er dan doorheen geroerd wordt. Daardoor worden de aubergines worden dan gegrild. En ik vind het, ik heb volgens mij wel vaker gezegd hier... je moet de aubergines in de vlam van het fornuis grillen. Want dan krijg je die rokerige smaak. En ik vind dat heel erg lekker.
Dat is het lekkerste, hè?
Dat is echt het allerlekkerste.
Ja.
En dan pel je die aubergines. En vervolgens bak je het in olijfolie met knoflook. In die met de tomatensaus zometeen zitten maar liefst 15 tenen knoflook.
Goedemorgen.
Het is een recept uit het boek het Midden-Oosten. Boek Honey & Co, ons bakboek. Wat
ga je nog zoenen vanavond, denk jij, Julius?
Mevrouw, ja, natuurlijk.
Ja, nee, omdat je rauwe uien en nou zit je met die 15
tenen. Nee, maar ik bedoel, we zijn allebei...
daar doorheen.
We zijn allebei over de hill, dus al die kleine luchtjes, die merken we helemaal niet meer.
Die pak je gewoon lekker mee.
Ah, natuurlijk, joh.
Het is, het is dus voornamelijk een vegetarisch gerecht. Maar er zijn ook mensen die doen er met guestworstjes doorheen. Hè? En die kan je er ook doorheen bakken.
Het heeft pit, hè? Het heeft natuurlijk karakter.
Altijd wat alle smaken zitten erin.
Maar ik kan dit prima zondagochtend aan het ontbijt eten.
Jij wel, maar van jou weet ik. Maar jou kunnen we bijna alles voorzetten, toch? Op zondagochtend bij het ontbijt.
Ja, dan hebben we ook weer een puntje, een puntje te pakken. Ja,
opgebakken eten van de avond ervoor.
Nou ja, maar
heerlijk.
Daar valt dit gerecht natuurlijk ook al onder. Het is eigenlijk een soort restverwerking, maar dan met een ei erbij. Want je laat dat ei bakje dus in het midden van die groenteresten.
Dus we hebben nu, degene die we nu proeven, even voor de
duidelijkheid. Is die met de aubergines en die komt uit
de
het
vlam,
boek.
Ja,
dan gepeld, gebakken met uien, knoflook uit het boek Divine Food. Dat is een boek waar ik zelf heel erg dol op ben. Het is een boek met Israëlische gerechten. Ik heb op de site de lekkerste gezet. Die heb ik nu niet gemaakt. Maar het recept staat op de site en dat is die van Ottolenghi. Ik denk dat die nog steeds al de lekkerste is.
Ja.
Behalve dat die niet met aubergine is.
En hoe is die dan? Wat maakt die dan
dat
tot de lekkerste?
Dat is met paprika's en hij maakt zelfs de specerijenmengsels. Dat staat ook allemaal in het boek van hem vermeld. En die gooit hij er doorheen. En het is absoluut waar. De shakshuka van Jotam Ottolenghi vind ik ook ongeveer de lekkerste.
Maar uit welk boek is dat?
Want Jeruzalem. Uit zijn boek Jeruzalem.
Oké, want dat laatste boek van hem, is dat Plenty?
Nee, dat is Nopi.
Daar moet je gewoon een hele vrije dag voor nemen.
Ja, dat is hoger niveau.
Holy mech,
nou, is dat bij Ottolenghi sowieso zo dat je een vrije dag moet nemen voor je boodschappen? En daarnaast moet je dus inderdaad ook voor het maken nog eens een keer.
Wat ik verder nog even wil zeggen over de shakshuka is dat er verse kruiden, ze zijn ergens, maar ik heb ze nog niet bij jullie op tafel gezet. Verse koriander, peterselie, munt, alles kan er overheen. Dat is
wij wachten even op die tweede, want dan kan ik ondertussen ook even een mail van een luisteraar voorlezen die heel erg blij is met deze uitzending. Als trouwe luisteraars zijn we aangenaam verrast door de onderwerpen. Het is alweer vele jaren geleden dat we kennis maakten met shakshuka bij Dr. Shakshuka in Tel Aviv, Jaffo. Wat een heerlijkheid in al zijn complexe eenvoud. Goed te maken en lekker voor iedereen. We eten het met grote regelmaat en culinair hoeft het geen hoogstandje restaurantje te zijn. Maar buitengewoon lekker. Zegt Baruch van Riel uit Baarle-Nassau, die ons de vorige keer vertelde dat hij met zijn asperges in de weer was in de tuin. Misschien, meneer Baruch van Riel, kunt u ons ook nog even een foto sturen van de stand van zaken met de asperges. Of zijn die allemaal al opgegeten? Ondertussen krijgen we de tweede lading van de shakshuka uitgeserveerd. Shakshuka naar receptuur van Honey & Co. is dit,
ja,
dan, hè?
Ja, van Honey & Co. restaurant in Londen. Die hebben een boek gemaakt waar voornamelijk bakgerechten. Ja, en daar staat een shakshuka in. Okay. Niks met bakken te maken. Maar zoals zij zelf zeggen, het is het. Zij serveren dit in het weekend, 's ochtends in hun restaurant.
Ja.
En ze zegt, het is maar goed dat we dat niet de hele week doen, want anders zou iedereen alleen maar dit eten.
Want dit is niet met tomaat, maar er zit wel iets van tomatenpuree.
Tomatenpuree. Heel veel tomatenpuree.
Voilà. Oké.
Okay. En inderdaad, heel veel knoflook.
En heel veel knoflook. 15 tenen knoflook zitten er maar liefst in dit eierrechtje.
In dit pannetje.
In dit pannetje.
Jeetje, Mina zeg, wat een aanslag.
Ja, als je die lang genoeg laat garen, dan is
maar
het allemaal
maar die eieren,
werk.
Doordat die saus zo dun is, zie je dat die eieren hierin heel erg mooi, vind ik. Hè? Inderdaad, bijna gepocheerd in die saus liggen. Ik vind het, een stukje brood erbij, sla erbij, je bent echt klaar.
Ik vond die andere lekkerder door die aubergine.
Door die aubergine. Het is vooral die gerookte aubergine die het zo ontzettend lekker maakt.
Net alsof je spekjes erdoor hebt.
Dat is echt meer een gerecht. Dit is ei met tomaat.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dit is een prima ontbijtgerecht.
Maar het is wel een soort cliffhanger dat je nu zegt van Otto Lengi heeft eigenlijk de lekkerste gemaakt.
Ja.
En daar zouden we voor moeten gaan.
Nou, eigenlijk vind ik dat mensen, als ze het dan een keer echt willen proberen, maak dan de lekkerste als eerste. En dat is die hebben we op de site gezet, expres het recept. De andere twee recepten staan ook op de site. Dus
Radiomangiare.nl.
Ja.
En daar kunt u naartoe voor de receptuur die bij alle uitzendingen hoort. U kunt trouwens ook onze uitzendingen podcasten. Dat doen veel luisteraars. Sommigen gaan hardlopen en luisteren naar Mangiare. En ik heb me laten vertellen dat je dan ook extra veel afvalt tijdens het hardlopen. Dus dat is gewoon echt.
Gewoon als je luistert naar Mangiare van.
En
je
dan
af.
Hardlopen. Ja,
kan ik me iets voor voorstellen.
We gaan naar onze rubriek De Allerbeste Kok Blijft Toch Je Moeder. We gaan een jaar lang gerechten van moeders, de moeders van luisteraars, maken. Dat doet onze charmante assistente Francie. Misschien kent u haar niet, maar ze is echt charmant. En vandaag gaan we naar de inzending van Petra Kruse uit 1933. Vertel ik dan maar vast, want ondertussen zit Francine nog enorm in die pan te roeren. Petra Kruse werd geboren in 1933 in Batavia. Misschien kun je even aan tafel komen, Francine. Dus dit is een luisteraar die al een zekere leeftijd heeft. Of is dat de moeder? Die?
Precies, Petra Kruse is onze luisteraar. En haar moeder Margreet Kruse Gerhards, die is in 1933 geboren in Batavia. En als klein meisje dook ze altijd de keuken in om Kokkie.
Ja.
Kokkie te helpen. En daar is haar liefde voor koken begonnen. En onze luisteraar Petra die zegt, van die lessen van Kokkie hebben mijn broer, mijn twee zussen en ik heel veel profijt gehad. Want ze kon lekker Indisch koken, Frans, Italiaans, maar ook Spaans. En dit is een Andalusisch gerecht.
Ja.
En zij haalde dat uit een receptenboekje van de slager. Nou, een ongelooflijk schattig boekje waar bijvoorbeeld in staat: u kunt iedere week bij mij een gratis nieuw blad halen. Zo bouwt u, voeg elk blad in dit omslag. Dan bouwt u een receptenboek op.
Het is trouwens een heel mooi plaatje wat je daar. Of is dat een ander plaatje?
Ja, dat komt ook uit het boek. Dus het is ook, er staan plaatjes in van welk deel van het varken wordt deze week gegeten.
Ja.
Dus er zat kennis in. Fris uw vleeskennis op, heette het. En die recepten die werden geleverd aan de vakman slager door vooraanstaande chef-koks.
Ja.
Nou.
Jij hebt gemaakt Andalusische kalfslever.
Ik heb gemaakt Andalusische kalfslever.
Even wat erin zit, voordat we tot het ultieme oordeel komen. We zijn natuurlijk al een beetje stiekem aan het eten.
Ja.
Hele kleine stukjes lever heb je gesneden.
Ja, blokjes van een centimeter. Wat erin gaat is kalfslever, ui, beetje knoflook, wat gemberpoeder, rookspek, beetje melk en een klein half glaasje van iets alcoholisch wat jullie misschien herkennen.
Madeira?
Sherry.
Ja, sherry.
Sherry, op het laatst.
Op het laatst moet hij niet nog even koken. Ik vind dat je namelijk die alcohol nog heel erg sterk proeft.
Nou, ik zou
volledig
je zeggen,
eens.
Precies, misschien moest hij nog heel even staan.
Je moet even die alcohol eruit laten koken.
Ja.
Er was ook een hoog tempo in het koken.
Er was iets met rennen en heen en weer en snel
toestanden
op de bordjes.
Het leek een beetje op een aflevering van MasterChef, maar dan heel anders.
Ja.
Maar het is wel gewoon... Ik neem een klein voorschot op de discussie. Ja. Dit is denk ik lever zoals Julius Jaspers niet van lever houdt. Maar ik ga dat nu aan jou vragen.
Het valt best mee.
Oh, kijk nou toch.
Ja.
Echt waar?
Ja, en waarom valt het best mee?
Nou, je proeft wel die, die echte leversmaak. Maar die wordt een beetje weggedrukt door de niet verbrande of niet verdampte alcohol in de sherry.
Ja.
Waarvan ik normaal zou zeggen, dat vind ik gewoon niet zo goed. Maar hier helpt hij me misschien wel net de brug over. Dat ik het best wel oké vind, het hele gerecht.
Ja,
oké.
Ja. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zeg maar.
Ga het niet zelf maken.
Nee. Maar ik ben al blij dat je het proeft en
nee, maar je houdt ook niet van lever. Wat vind jij, Jona?
Nou, ik vind voornamelijk, ik ben dol op lever. En wat mijn eerste gedachte sowieso is, dat ik het ontzettend leuk vind dat iemand met zo'n gerecht komt als het lekkerste recept van zijn moeder.
Ja.
Ik vind namelijk zo'n
ander originele inzet.
Precies. Ja. En ze heeft dus ook geprobeerd om het haar kinderen voor te zetten, maar die hebben het weer geweigerd.
Nou ja, mij kan je dus echt 's nachts wakker maken voor alle soorten lever. Dat is natuurlijk een beetje een probleem. Dus als ik een lever voorgezet krijg, eet ik dat achter elkaar op. Ik vind dit ook heel lekker. Ik vind alleen die alcohol, wat ik al zei.
Ja.
Die had voor mij iets meer verder verbrand mogen... Of verbrand.
Van de alcohol eruit.
Verdampt mogen worden.
Ja. Ja. Dat staat overigens niet in het recept. Er staat kort voor het opdienen... nog een half wijnglas witte wijn of droge sherry toevoegen.
Ik zit een beetje aan te hikken tegen de afmeting van de lever. Ik denk als hij iets groter zou zijn... dan zou hij misschien niet zo doorbakken zijn. Ik vind het lekker als hij nog iets...
Ja.
Zachter.
Ja, ik vind dat heel erg lekker dat hij dat dus wel is. Zeg maar.
We zijn het dus niet eens.
Zeg maar, je bent er blij mee.
Ja, ik vind het een beetje kinderleven.
Ik vind een van de... Buiten de smaak vind ik een... van de mindere dingen van lever, ook de bite, textuur, zeg maar. De consistentie, de textuur. Ja. En dat is nu een soort van... Nou, het zijn geen spekblokjes, maar het is ook niet meer die zachte, zompige lever.
Even lullig gezegd, maar het is een soort kinderbordje geworden.
Maar het is ook
En dat staat jou wel aan.
Ja. Dan kijk ik naar het blaadje sla en de twee plakjes tomaten bij. Nee, het is helemaal prima.
Helemaal prima.
Nee,
helemaal
dat is gewoon lekker. Voor de gezelligheid. Ze maten dat met rijst en met een beetje sla erbij. Ja.
En ik kan me wel voorstellen dat deze echt hoge ogen gooit of scoort. Of hoe zeg je dat, deze inzending? Omdat hij heel origineel is. Mm-hmm. Omdat als de luisteraar deze zelf gaat maken, dat er nog iets persoonlijks aan toegevoegd wordt, altijd natuurlijk. En dat het dan zo apart is in zijn smaak, dat we het ook weer niet zo heel veel tegen zullen komen.
Nee, dat vind ik
want
ook leuk.
Iets met spekjes, gerookt spek maken,
wordt al snel lekker.
Dat is altijd al lekker. Ja. Jona?
En ook omdat als je het gerecht zo proeft, maakt het al helemaal niet uit, bijna niet uit wat voor lever je ervoor gebruikt. Je kan eigenlijk ook kalfsrund, het kan allemaal, omdat het inderdaad zo klein gesneden is. Bij kalfsleven vind ik juist heel mooi als die rosé gebraden is. En dat is bij dit gerecht hoeft dat niet.
Nee.
Dus dat is heel
vriendelijke... We zijn heel benieuwd. Ze komt het zelf maken op 1 december. En ik hoop dat ze haar moeder meeneemt.
Ja.
En even voor de duidelijkheid. De jury die bestaat in ieder geval uit Yvette van Boven.
Ja.
Maar we hebben al een grote viezerik aan tafel.
Grote viezerik hebben we nog niet gekozen.
We zijn bezig een grote viezerik te zoeken. Iedereen die dat wil zijn, die mag zich aanmelden.
Viezerik? We zoeken iemand die ontzettend goed zijn moeder kent.
Een hele goede moeder zoeken we.
Die gewoon lekker bij ons aan tafel wil komen eten. En we gaan nog heel even naar het hamburger. Welke hamburger vind jij lekker?
Welke hamburger vind ik lekker? Ik vind een hamburger die van de barbecue. Ik maak het in de zomer in Frankrijk heel veel. Mm-hmm. Ook omdat mijn familie echt dol is op hamburgers. En als je toch een gebarbecuede hamburger van 100% rundvlees, wat net gemalen is, vind ik het lekkerst. Vind ik echt het lekkerst.
Ja. Ik zelf viel heel erg op die Franse hamburger.
Ja.
Ik weet niet of je dat dan echt als een hamburger beschouwt, maar hij staat in ieder geval wel in het boek.
Ja, hij staat zelfs op de voorkant.
Maar wat met een baguette?
Met gesmolten tussen baguette en met gesmolten camembert.
Ja.
Ik vind hem ook heel lekker. Ik vind het nadeel ervan dat als je een hap neemt, zeker van die baguette, dan moet je echt goede kaken hebben om dat in één keer af te scheuren.
La Française met baguette en strepen aioli en bladpeterselie, champignons, camembert en kip. Ja, de burger is van kippatty gemaakt.
Ja.
En Lollo Rosso of eikenbladsla aioli. En dan weer zo'n plakje op de bodem ook zo'n plak, dat vind ik echt, dat lijkt mij heerlijk.
Ja.
Klinkt heerlijk, maar ik zou de camembert dan weglaten.
Dat is toch een cheeseburger gewoon dan?
Ja, maar dan zou de camembert voor mij te overheersend zijn. Maar goed, ik ga hem uitproberen.
En de Griekse vegetarische. Die vind ik ook heel erg lekker. Met die halloumi en die pita enzovoort. En ja, je hebt ze allemaal gemaakt en geproefd.
Ja. Dit hebben we ook gemaakt, gefotografeerd en daarna voor deel ook opgegeten.
Ja.
Met een hele grote groep.
Het is een straf. Het is een straf.
Ja. Het is iemand moet het doen, hè?
Iemand moet het doen. En jij heb je gewoon daarvoor beschikt. Het is een hartstikke leuk boek geworden. En de volgende uitnodiging, we hebben hier ongeveer 5 jaar aan gewerkt. Dat jij bij ons wilde zijn.
Ja.
Je speelt Hard to Get.
Ja, maar nu ben ik eenmaal binnen.
Daar nu
en
niet
nu
mee
weet
in.
Ik ook dat er een glaasje wijn is. Ik kijk nu naar mijn leeg glas.
Ja. Ja.
En dat Jona heerlijk kookt. En dat jullie allemaal lekker koken. En ook lieve mensen zijn. Dus ik kom de volgende een keer gewoon meteen weer ja.
Kijk, dit is een deal, jongen. Dit gaan we doen. Hartstikke leuk. Wij zijn er dus volgende week weer. Dan zitten we op het festival van de Rollende Keukens. Het weekend van de Rollende Keukens in het Westerpark in Amsterdam. U kunt daar rustig naartoe komen. Maar bij de uitzending kunnen we geen extra mensen meer helaas hebben. Want die hebben we al. U kunt dan natuurlijk ook gewoon luisteren naar die uitzending. Mandjaren@ntr.nl, daar staat dan al onze informatie. Benny Blij komt koken. Yvette van Boven is erbij. Kortom, het wordt één groot feest. Zometeen Bureau Buitenland. En wat gaan ze daar dan in doen? En ze gaan het hebben over de opmerkelijke koerswijziging van de Communistische Partij in China. Die ziet het licht en omarmt de religie. Dit is echt inderdaad een koerswijziging. Naida Aurangzeb, die presenteert zometeen Bureau Buitenland om 8 uur hier op Radio 1. Tot volgende week.
Brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1.
De grote Alpen-etappe wordt gewonnen door een jongen van het vlakke land. Heerlijke overwinning.
Wielrenners die doping gebruiken. Het is van alle tijden. En vroeg of laat lopen ze tegen de lamp.
Ja, ik heb EPO gebruikt, cortisone gebruikt en de laatste jaren van mijn carrière ook nog bloedtransfusies gedaan.
Maar nu is er iets nieuws. Gendoping.
En dan spuit ik het willekeurig ergens in mijn lichaam.
Ik zou het je niet aanraden, maar het kan wel.
Het lijkt de ideale vorm van doping, want het is ontraceerbaar. Maar ook levensgevaarlijk.
Wat dat betreft zijn er nog best wel veel risico's verbonden aan deze manier van doping.
Zondagavond om 7 uur in Reporter Radio. Gendoping.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?
Alles wat je altijd al wilde weten over het toilet. Nu in Cube Design Museum in Kerkrade. Een designmanifestatie over het kleinste kamertje.
Stap vandaag nog over naar Promovendum. Ga naar promovendum.nl voor de voorwaarden en kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. De overstap regelen wij voor u.
Met Profel kozijnen en deuren, geen verrassingen achteraf. Ontdek onze andere beloftes op profel.nl. Profel. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes.
Het hele jaar door kamperen? Dat doe je natuurlijk met Vrijbuiten.
Ben jij ondernemer of word jij ondernemer en heb je geld nodig voor je eigen bedrijf? Dan is het slim om naar credits.nl te gaan. Wij financieren startende en bestaande ondernemers tot €250.000. Kijk op credits.nl wat we samen kunnen bereiken. Credits met een Q.
Wordt uw computer of tablet ook steeds trager? Max van Student aan Huis heeft mij goed geholpen. Ze allebei opgeschoond en meteen beveiligd. Gewoon bij mij thuis. Wilt u ook een goed werkende computer en tablet? Kijk snel op studentenhuis.nl.
We at Incentro like to be famous all over the world. So, we asked the new president of the United States to paint his face in the terrific orange color of Incentro. And look, he's actually doing it. Every single day. This great piece of fake news is brought to you by Incentro, an IT company.
Het besturen van een stichting wordt met de dag complexer. Dat maakt goede begeleiding zo belangrijk. Vanzelfsprekend. voor de caritatief vermogensbeheerders van Theodor Gielissen. Serious money taken seriously.
NPO Radio 1.